Nog een mededeling, gemeente, dat is een herinnering aan de extra collecte die volgende week zondag voor de zondagsschool zal worden gehouden. Volgende week zondag extra collecte voor de zondagsschool. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 86, het vijfde en het zesde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat is het vijfde en het zesde vers van Psalm 86. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gebod op reis mij niet ontbreken. Daarna willen we lezen uit het woord van God. De schriftlezing komt deze morgen uit Genesis 21, de versen 14 tot en met 34. Genesis 21. De versen 14 tot en met 34, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 21, te beginnen bij het 14e vers. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg en zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover afgaande zo ver als die met de boog schieten, want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Voorts geschiedde het terzelfde tijd dat Abimelech, Mitschaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende, God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult, naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb. Zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide, ik zal zweren. En Abram berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft. En ook hebt gij het mij niet aangezegd. En ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abimelech nam schapen en runderen en gaf die aan Abraham nam schapen en runderen en gaf die aan Abimelech. En die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham, wat zullen deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide, dat zijn de 7 ooilammeren van mijn hand, die gij van mijn hand nemen zult, opdat gij het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berseba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Berseba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgsoverste en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Berseba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. En Abram woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen onze overdenking van het leven van Abraham voortzetten met het gedeelte wat u zojuist gelezen is, althans een onderdeel daarvan, namelijk Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. Tekst voor deze morgen is het gedeelte Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. We lezen alleen het eerste en het laatste vers daarvan. Genesis 21 vers 22. Voorts geschiedde het terzelfde tijd dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende, God is met u in alles wat gij doet. Tot en met het 34ste vers. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Willen we nu Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed? Almachtige en genadige Heere, deze morgen is weer aangebroken waarop wij samen mogen komen. Deze dag, de eerste dag van de week, die u zelf hebt afgezonderd als een dag van rust en als een dag waarop de erediensten plaats zullen vinden. En zo zijn wij ook vanmorgen bijeengekomen op deze stormachtige zondagmorgen om uw aangezicht te zoeken en om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En we bidden u, Heere, wil u vanmorgen in ons midden zijn, met uw woord en met de werkingen van uw geest. We worden vanmorgen geroepen om een eenvoudig gedeelte van uw woord te bespreken, waarin het ogenschijnlijk over zo heel gewone dingen gaat. Over een verbond dat gesloten wordt tussen 2 mensen. En over een oorzaak van ergernis die werd opgelost. We bidden u, Heere, geef dat het eenvoudige onderwijs, wat vanmorgen tot ons komt, gezegend mag worden. En dat de heel praktische lessen die hierin liggen, ook door u zo gebruikt worden, dat wij verstaan dat uw woord voor alle omstandigheden van het leven iets te zeggen heeft. Maar bijzonder bidden we van u, wil u geven dat ook de geestelijke boodschap die in dit woord ligt opgesloten, duidelijk mag worden. Dat u het van ons vraagt, al staan we midden in deze wereld, om als vreemdelingen te verkeren, te midden van de Filistijnen. En om daar een biddend leven te leiden. Heere, schenk ons die genade, dat wij midden in deze wereld toch vreemdeling mogen leren te zijn. En het gebed mogen leren, het voortdurend gebed bij de altaren. Heere, leer ons dat en onze kinderen. Opdat het ook in onze dagen duidelijk mag worden. Zelfs te midden van degenen die buiten zijn. dat er hier een biddend volk is. Een volk wat de naam van de Heere aanroept. Wil u dan dat leren aan hen die u niet kennen? Heere, wil u hen te sterk worden? En wil u geven dat zij die vreemdeling zijn van het werk van uw genade, door u worden aangeraakt en aangesproken, zodat hun hart verbroken wordt en zij met een verbroken hart en een verslagen geest tot u leren vluchten? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Heere, wil u die echte, die waarachtige droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt, ook onder ons schenken? En wil u hen die met zichzelf vastlopen en iets van dat verdriet over de zonde kennen, wil u hen geven de genade dat zij de weg mogen ontdekken in de ontsluiting van het evangelie van vrije genade, dat dat voor hen open mag gaan en dat ze mogen zien dat er doen aan is, een mogelijkheid is om zalig te worden in die enige bron van troost en van licht die geopend is in Christus Jezus. Wil u uw volk en al degenen die u vrezen gedenken, Heere, wil u ze oefenen in het leven van de genade en in het ware geloof. En wil u geven dat zij toe mogen nemen in de kennis van u en maar mogen leren dat er bij hen niets is. Sterven aan zichzelf, maar ook mogen leren dat er bij uw Zoon volheid is. Milde handen, vriendelijke ogen van eeuwigheid. O, wil u dan het verdorde leven wat er bij uw kinderen zijn kan verlevendigen. Afdwalende terechtbrengen. Verloren schapen, want zo kunnen ook uw kinderen zich voor eigen waarneming wel voelen, weer terugbrengen. Wil u het woord van uw genade zegenen, tot opbouw, tot bestraffing, tot vermaning, tot onderwijs voor al degenen die u vrezen. Wil u, Heere, met de hele gemeente zijn, niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in alle dingen die er zo in ons leven kunnen zijn. We denken aan al degenen die het moeilijk hebben of die ziek zijn. Wees u bijzonder, Heere, met degenen onder ons die meer of minder ernstig ziek zijn. We dragen opnieuw deze morgen zuster van Loon aan u op. Heere, naar omstandigheden mag het redelijk en zelfs goed gaan. En wij willen uw naam daarvoor dank zeggen. En van u vragen of u wilt geven dat zij ook de komende weken nieuwe krachten mag ontvangen van u. Maar we bidden van u, Heere, wil u in haar omstandigheden bijzonder geven dat uw genade en uw nabijheid ervaren mag worden. Want dat is het allervoornaamste. En wil haar dan geven dat ze het van u mag blijven verwachten. En op u mag zien. Denk aan haar in uw goddelijke gunst en genade. We dragen ook onze bejaarde broeder en zuster Sprong aan u op. Broeder Sprong in de ziekenboeg van het bejaardentehuis. En zuster Sprong in het ziekenhuis. Heere, u weet bijzonder. Met zuster Sprong worden de krachten minder, vermoeidheid, uitgeput zijn, wil u aan nabij zijn. Wil u indien het mogelijk is nog krachten vernieuwen, maar bijzonder spreek gij tot haar ziel. En wil u haar gedenken in deze omstandigheden met haar man, die ook uw hulp en kracht in allerlei opzichten zo nodig heeft. Heere, denk ook aan hem en wil u hem nabij zijn. We dragen ook broeder en zuster Arendsman aan u op. Heere, wil u broeder Arendsman in het ziekenhuis gedenken. Er zijn lichte tekenen van vooruitgang. Maar de omstandigheden blijven moeilijk. Wil u hem uw genade niet onthouden? En zou u nog de dingen zo willen wenden dat hij wat op mag knappen en weer kracht mag krijgen ook in zijn lichaam? Denk ook aan zijn vrouw die het onder deze omstandigheden bijzonder moeilijk heeft. Heere, wil u haar in haar persoonlijke moeite en zorgen, en ook in de zorgen die er nu bijgekomen zijn, gedenken en onthoud hen beide uw goddelijke ontfermingen niet. Denk ook aan zuster Vroeg in de Wei in het bejaardentehuis. We zeggen uw naam dank dat de zorgen die er vorige week waren weer wat weggenomen zijn en dat het weer wat beter mag gaan. Geef u, Heere, opnieuw herstel en nieuwe krachten. Denk ook aan zuster Bakelaar in het bejaardentehuis. rond wie er na de operatie die een enkele week geleden plaatsvond weer opnieuw zorgen zijn. Ze heeft veel pijn. Heren, bij deze teleurstelling die zij ook moet verwerken, dragen we haar bijzonder aan u op en bidden of u wilt geven dat uw hulp mag blijken, dat er uitkomst mag komen. Bovenal schenk haar die genade die zij nodig heeft. We dragen ook zuster Verbiest en Rinus Driessen aan u op, die in het Delta ziekenhuis verpleegd worden. Heren, wil u in deze weken hen nabij zijn en wil u ook hen uitkomsten geven. Want bij u zijn vele uitkomsten, ook in deze omstandigheden. Wil u zo met allen die ziek zijn, genadig bewogen zijn. En denk u aan hen alle, heren, ook aan hen die we niet noemden. U kent alle omstandigheden. U weet de moeite. U weet wat er soms in stilte wordt afgetopt. Wil u hulp en kracht bereiden. En laat uw hulp, die onverdiend is, niet alleen mogen blijken, maar ook uw genade in omstandigheden van moeite en van ziekte mogen verheerlijkt worden. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Vanmorgen ontvingen Kees en Wilma Valerius een welgeschapen dochter uit uw hand. En er is alle reden dat wij uw naam eerbiedig dank zeggen voor het feit dat u het leven van de moeder spaarde en nieuw leven schonk. Heren, wat zullen wij u vergelden voor de weldaden? Wij hebben u niets te vergelden, want wij hebben u niets aan te bieden. Maar zou u de stamelende dank willen aanvaarden in die dankende hoge priester, de Heere Jezus Christus. Smeken u ook, Heere, wil u dit jonge gezin gedenken? Wil u de ouders de genade en de wijsheid geven om hun kinderen op te voeden in de weg die u wijst? Wil u bijzonder ook met dit jonge kindje zijn? Laat het een kind mogen zijn wat u de Heere leert zoeken en leert vrezen. Heere, wil u zijn met alle kinderen en alle gezinnen. Bij elke geboorte worden wij er weer aan herinnerd. Aan het feit dat u ons kinderen toevertrouwde. Aan het feit dat wij geroepen worden om de kinderen op te voeden. O God, wil u geven wijsheid, genade om de kinderen op te voeden. En bewaar onze kinderen en onze jonge mensen bij uw woord. Werk in hun harten met uw genade. Wees u ook met degene aan wie geen kinderen werden toevertrouwd. Heere, wil u hen ook in die omstandigheden die u volmaakt bekend zijn, uw genade en uw hulp niet onthouden. We willen ook uw naam vanmorgen dankzeggen, Heere, dat mijn vrouw deze week terug mocht keren uit Canada, dat alles goed mocht gaan, dat u de reis voorspoedig deed zijn. Heren, het is altijd weer een wonder wanneer we elkaar mogen ontmoeten. Want u draagt en spaart ons, maar bijzonder na zulke verre reizen. Wil u ook daarvoor de dank aannemen. En laat het ons allen toch telkens weer tot ootmoedige verwondering stemmen wanneer wij elkaar nog ontmoeten mogen. Want zoveel zijn er ook onder ons die een man of vrouw of iemand die hun lief is niet meer ontmoeten. Voor wie het afscheid voorgoed was. Heere, wil u hen gedenken in de rouw en in het verdriet. En wil u met hen zijn in alle omstandigheden die ook u bekend zijn. Zegen hen door uw woord en door uw geest. Wil u ons zo allen deze morgen voor uw rekening nemen. En laat het zo mogen zijn dat we bij dit eenvoudige woord worden stilgezet. Als een woord vol onderwijs, vol vermaning, ook vol vertroosting. Pas u het toe, Heere, nadat u weet dat wij nodig hebben. En wil ons verblijden door uw daden. Zegen ons in het luisteren en in het spreken. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij zeggen vaak dat de Bijbel gaat over geestelijke dingen. En dat is natuurlijk ook zo. Het gaat in de Bijbel om God, om het kennen van God en om het dienen van God. Maar we mogen niet vergeten dat het daarbij ook gaat in de schriften om heel gewone dingen. Want de Bijbel spreekt niet alleen over onze verhouding tot de Heere, maar ook wat dat betekent voor het gewone leven. En dan leest u dat er in de Bijbel ook gesproken wordt over dingen als geboorte, huwelijk, sterven. En alles wat daar zo tussenin kan liggen, levensvragen, moeilijke omstandigheden, zegeningen. Ja, zelfs heel gewone dingen als het sluiten van een vriendschapsverdrag en het bijleggen van een twist. Ze komen allemaal in de Bijbel aan de orde. Dat zien we vanmorgen heel in het bijzonder in het gedeelte uit het levensboek van Abraham, de vader van alle gelovigen, dat voor ons ligt. Abraham sluit een verdrag met Abimelech. En daar zijn een aantal dingen die ons in dat verdrag vanmorgen zullen bezighouden. Thema voor de prediking is Abraham en Abimelech. Ten eerste Abraham en het verbond met Abimelech. Ten tweede, Abraham en het geschil met Abimelech. En ten derde, Abraham en het gebied van Abimelech. Abraham en Abimelech. Abraham en het verbond met Abimelech. Ten tweede, Abraham en dat geschil met Abimelech. En ten slotte, Abraham en het gebied van Abimelech. Bij de geschiedenis die we de vorige keer overdachten, Hagar uit de tent van Abraham weggedreven, blijven heel wat vragen over. U zou de vraag kunnen stellen, hoe kon het toch eigenlijk dat Hagar op Gods bevel uit de tent van Abraham werd weggestuurd? Zij was toch Abrahams vrouw, weliswaar zijn tweede vrouw, maar toch zijn wettige vrouw? En bovendien was Sarah niet veel te hard in haar oordeel. Stuur die dienstmaagd weg met haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met mijn zoon. Maakte Abraham het Hagar niet onnodig moeilijk, doordat hij ze alleen maar wegzond met een waterzak en wat brood, zonder vervoermiddel, zonder een deel van de erfenis te geven of zonder althans een bijdrage te leveren in haar onderhoud? Dat zijn allemaal vragen, gemeente, die gesteld kunnen worden en ook gesteld moeten worden. Maar het is niet zo gemakkelijk om daarop een antwoord te vinden, omdat het woord van God op dit punt althans op deze vragen niet ingaat. En bovendien blijven deze vragen ondergeschikt aan de centrale boodschap van het woord. En die is wel duidelijk. En die wordt nog onderstreept in wat Paulus zegt in Galaten 4. Als hij het ook heeft over deze geschiedenis en het woord aanhaalt, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. En wat is die centrale boodschap? Wel, dat is allereerst dat Abraham afstand moet nemen van de weg van het vlees. Dat er een scheiding moet komen tussen Abraham en tussen wat hij zelf in zijn verkeerde, ikgerichte, zondige overleggingen tot stand heeft gebracht. Werp de dienstmaagd uit, Paulus zegt dat betekent, werp de dienstbaarheid aan de zonde uit. En die scheiding moet radicaal zijn. Maar tegelijkertijd, als dat de kern van de boodschap is die ons hier in dit schriftgedeelte wordt aangereikt. En bij alle vragen die ondanks de kern van die boodschap nog overblijven, treft ons dan de geschiedenis van vanmorgen. Want dan mag Abraham toch met mensen die heidenen zijn een bondgenootschap sluiten. U ziet eigenlijk in de vorige geschiedenis dat Abraham geroepen wordt om niet van deze wereld te zijn. Hij mag niet met de zonde, met het vleeselijke mee. Daar moet hij radicaal afstand van nemen. Hoe moeilijk hem dat ook valt. Maar u ziet in dit gedeelte dat Abraham toch ook nog midden in deze wereld staat. Want hij heeft nog te maken met zijn buren. Hij heeft nog te maken met die vorst Abimelech, op wiens grondgebied hij als vreemdeling verkeert. En hij heeft allerlei dingen te doen, allerlei zorgen. Bijvoorbeeld de zorgen over een put. Niet van deze wereld. Wel in deze wereld. Ja, dat is toch eigenlijk de kern van de boodschap van het slot van dit hoofdstuk. En zo gaan we nadenken over het bezoek wat Abraham dan op zeker ogenblik ontvangt. Het is in diezelfde tijd als zijn hart nog verscheurd is over het feit dat hij op aanraden van Sara eerst, maar later toch ook op het bevel van de Heere, Hagar weg heeft moeten sturen en vooral zijn jongen, zijn 17-jarige jongen Ismaël, heeft weg moeten sturen. Dat zal voor Abraham leed meegebracht hebben. Dat komt ook enigszins uit in de woorden van dit hoofdstuk, dat Abraham er verdriet over had dat het zo moest. Wel, en terwijl hij in zijn verdriet zit en misschien er nog wel overtopt, wordt zijn aandacht gevraagd door iets heel anders, want het leven gaat inderdaad verder, ook voor Abraham. En dan komt op zekere dag in diezelfde periode er een officieel bezoek, zouden we zeggen. We kunnen niet zeggen een staatsbezoek, want koning Abimelech is niet te vergelijken met een staatshoofd in onze tijd. Hij was maar staatshoofd, koning over zo'n heel klein stadstaatje. Nauwelijks een stad, misschien met enkele dorpen en een klein gebied. Maar in elk geval, hij was toch een man van aanzien en was eigenlijk de vorst over het gebied waar Abraham op dat moment zijn tenten had opgeslagen. En deze Abimelech, die we al eerder zijn tegengekomen, komt nu met zijn krijgsoverste, Pichol. En de naam Pichol is volgens de taalgeleerden een Egyptische naam. Het zou dus zo kunnen zijn dat deze Abimelech een klein leger had van huursoldaten. Dat was in die tijd heel gewoon. En vermoedelijk had deze Abimelech dus een leger van voor het merendeel Egyptische huursoldaten, zodat ook de legeraanvoerder van Egyptische afkomst was. In elk geval, hij komt met zijn belangrijkste militaire gezagvoerder, komt hij naar Abraham toe, ten teken dat ze belangrijke zaken te bespreken hebben. Een officieel bezoek. En wat zegt die Abimelech dan? Wel, we zouden kunnen verwachten dat hij tot Abraham komt en nog enigszins boos is op Abraham vanwege de dingen die er gepasseerd zijn tussen hun beiden. Abraham heeft, toen hij in dit gebied binnentrok, het laten voorkomen alsof Sara zijn vrouw niet zijn vrouw was, maar zijn zuster. En toen hadden de dienstknechten van koning Abimelech Sara meegenomen en in de harem van de koning gebracht, met de bedoeling dat zij de vrouw van Abimelech zou worden, een van zijn vele vrouwen. En toen was er die ziekte gekomen, de slag, de plaag van de Heere was op de inwoners van het gebied gekomen. En toen was het uitgekomen en had Abimelech Sara weer teruggegeven aan Abraham. Maar blijkbaar heeft die toch wat onverkwikkelijke geschiedenis in het hart van Abimelech geen boze of bittere gevoelens nagelaten. Juist in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat hij heel welwillend staat tegenover Abraham. Hij begint namelijk met deze woorden: God is met u in alles wat gij doet. Met andere woorden, deze Abimelech heeft het in de jaren die voorbij gegaan zijn, en dat is minstens 3 jaar geweest, heeft Abimelech het gezien dat de zegen van de Heere op Abraham en op zijn bezittingen rust. Hij heeft het wellicht gezien dat de kudde van Abraham zijn uitgebreid. Abraham werd een man machtig en rijk. Hij heeft er misschien van gehoord dat Abraham als door een wonder nog een kind gekregen had, Isaac de erfgenaam. En in al die dingen heeft deze heiden Abimelech ontdekt dat Abraham op een bijzondere manier door de Heere God gezegend is. En omdat hij ziet dat Abraham steeds machtiger wordt en ook dat Abraham bijzonder door de Heere gezegend wordt, wil hij nu een verbond met Abraham sluiten. Omdat God met hem is, zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Mij of mijn zoon of mijn neef. Het woord neef zullen we hier in zijn oude betekenis moeten opvatten. U vindt dat ook in het woord naneef, wat in de psalmberijming nog voorkomt. Dat betekent eigenlijk nageslacht. Dus mij of mijn zoon of mijn verdere nageslacht liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij. Dus ik heb u goed behandeld, toen in dat geval met Sara, nu zult gij ook mij en mijn kinderen en mijn kleinkinderen goed behandelen. Laat ons daarom een eed zweren en een verbond sluiten. En Abraham zeide: ik zal zweren. En zo wordt over enkele ogenblikken officieel het vriendschapsverdrag, het verbond gesloten tussen Abraham en tussen Abimelech. En juist in al die woorden die daarover gezegd worden, zit toch wel het een en ander opgesloten, gemeente, wat wij vanmorgen niet langs ons heen mogen laten gaan. Allereerst is duidelijk dat de zegen die Abraham ontvangt voor Abimelech, al is hij een heiden, is het aanleiding om te zeggen: God heeft deze man rijk gezegend. Er is iets in het leven van Abraham dat de aandacht van Abimelech trekt. Hij ziet dat de Heere met hem is. En als dus die Abimelech zijn oordeel vormt over Abraham, dan zegt hij: deze man wordt door God gezegend. Dat is iets wat we ook vandaag maar aan elkaar moeten vragen. Hoe staan wij bekend bij degenen die buiten zijn? Bij onze buren in deze wereld. Abraham stond, ook al was hij geen volmaakt mens, toch goed bekend. Wat je ook van Abraham kon zeggen, zou Abimelech gezegd hebben: hij is een man die door de Heere gezegend wordt. Hoe staan wij bekend in onze omgeving? O nee, misschien is er in ons leven sprake van veel tegenspoed en van veel kruis en moeite. Maar ook dan vraag ik: hoe staan we bekend als mensen voor wie de buitenwereld respect heeft? Ondanks alles, God is met hen. Ondanks alles, zij vrezen de Heere. Of staan we bekend, zoals het wel eens gezegd wordt, soms ten onrechte, maar ook wel eens terecht, van die mensen van de kerk moet je het maar hebben. Zondags een vroom gezicht en door de week, ze zijn nog erger dan mensen die om God nog gebod geven. Dat wordt gezegd. Soms ten onrechte. Ik hoop van vaak ten onrechte. Maar soms ook wel eens terecht. Laat het woord van de apostel dat wij ernaar moeten jagen om een goed getuigenis te hebben van degene die buiten zijn. Op ons hart gegrift staan, want de wereld, de Filistijnen rondom ons heen, als ik het zo zeggen mag, ze letten op. En ze zien het, wie we zijn, wat we belijden en hoe ons leven is. En wat is het nodig, wat is het ook een zegen, als van ons gezegd kan worden, ook door de wereld, ook door degene die rondom ons staan, ondanks alles, hij of zij is iemand die het bij de Heere zoekt en die door de Heere ook gezegend wordt. Ja, en dan denkt Abimelech verder en hij zal als verstandig vorst ook wel gedacht hebben, ja, als die Abram zo groot wordt en zo machtig wordt, hij leeft op mijn gebied en zal in de buurt hier wel blijven wonen, dan is het veel beter om hem als vriend te hebben, als bondgenoot. En misschien dacht Abimelech nog wel verder, God is met hem. Het is veel beter om die ontzagwekkende, die majesteitelijke God van Abraham tot een vriend te hebben. Laat ik daarom voor mezelf en ook voor mijn nakomelingen een verbond sluiten met deze Abraham. En zo komt hij tot Abraham, zweer mij bij mijn kinderen en bij mijn kleinkinderen dat gij mij weldadigheid zult doen. En Abraham wil dat. Abraham is er niet boven verheven om een bondgenootschap te sluiten met een heidense vorst. Hij mag zich niet met het heidendom inlaten. Hij mag zich niet met de heidense dwaalleer bezighouden. Daar moet hij en zijn kinderen verre van blijven. Maar hij mag wel zijn contacten en zijn vrienden en zijn bondgenootschappen hebben. Ook in deze wereld. Ik zal zweren. En als ze dan afspreken dat ze zullen gaan zweren, dan heeft Abraham nog iets. Dan zegt hij, zo zouden wij het onder ons zeggen, nu ik je toch spreek, Abimelech, nu heb ik nog wat. Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die de knechten van Abraham gegraven hadden en die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. U weet, Abraham was een man die veel kudde had en vooral in die half woeste streken daar in het zuiden tegen de woestijn aan in het steppengebied was het van belang niet alleen dat je weidevelden had, maar ook dat je die waterputten had. En u weet uit de verdere geschiedenis van de aartsvaders dat waterputten vaak een zaak van twist waren. Herders konden twisten om de waterputten. Ze waren ook erg belangrijk, want uit die waterputten moesten de schapen en de runderen van water voorzien worden. En nu was het zo dat in die streek waar Abraham huisde met zijn kudde, zijn knechten een waterput hadden gegraven en Abimelechs knechten hadden die zich toegeëigend. En dat gaf kennelijk voortdurend wrijving tussen de herders van de koning en de herders van Abraham. En nu brengt hij dat ter sprake. En dan zegt Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft. Ook hebt u het me niet eerder gezegd dan op dit ogenblik. En dan gaat Abraham, en daar zit iets vorstelijks in, er verder ook maar niet meer op in. Hij laat het zo. Hij gaat niet reden twisten. Hij zegt wel als Abimelech oprecht is en zegt dat hij er niets van geweten heeft, wel dan kan ik het hem ook niet kwalijk nemen. Maar hij heeft het toch gezegd. En uit het vervolg blijkt dat hij er ook op uit is om die oneenigheid weer goed te krijgen. Als hij een verbond gaat sluiten, dan maakt hij het op een bepaalde manier duidelijk dat hij nu de twist over die put als beëindigd beschouwt. Dat doet Abraham zo. Ook al was het van Abimelech uitgegaan, dat verbond, Abraham levert de runderen en de schapen bij de sluiting van het verbond. Abraham gaf aan Abimelech de dieren. En u weet hoe dat ging in oude tijden. Dan werd bij het sluiten van het verbond een aantal dieren werden geslacht. En de helft van die dieren, de dieren werden in helft verdeeld. En dan werden die halve dieren tegenover elkaar gelegd. En het bloed vloeide uit die helften van de dieren op het pad wat tussen die dierhelften doorliep. En dan gingen de twee die een verbond sloten, wandelden samen tussen de stukken door. Tussen die in tweeën gehouwen offerdieren waaruit het bloed vloeide. En ze zwoeren terwijl ze door de stukken heen gingen een eed. Dat God hen mocht straffen als zij de eed zouden verbreken. En dat ze elkaar trouw beloofden en hun kinderen en hun verdere nakomelingen. Zo is Abraham met Abimelech door de stukken gegaan en hebben ze elkaar trouw gezworen. Maar Abraham had de offerdieren geleverd, de dieren om het verbond te sluiten. En hij doet nog meer. Naast die offerdieren zet hij dan 7 ooilammeren neer. Schapen. Beste van zijn kudde. En die geeft hij aan Abimelech. En dat is, zegt Abraham op de vraag van Abimelech, een getuigenis over die put. Een getuigenis dat ik de put gegraven heb. En dat dus deze put rechtens mij toebehoort. En zo is het conflict over die put, door het verbond tussen Abraham en Abimelech, is inderdaad ten einde. En ook daar ligt iets in. Abraham en Abimelech hadden zonder dat ze het erg van elkaar wisten met elkaar een conflict. Die herders waren op elkaar gebotst, harde woorden gevallen, misschien waren er klappen gevallen. En dat zat Abraham dwars. Maar hij brengt het nu ter sprake. En zonder al te diep op de zaak in te gaan, is de zaak zomaar ineens opgelost. Abraham geeft toe. Hij gaat er niet meer op in als Abimelech zegt: wel, ik heb het niet geweten. Abraham is in zekere zin de minste. Hij geeft het offerdier, hij geeft ook een 7 schapen als een getuigenis. En tegelijkertijd houdt Abraham er aan vast: het was toch mijn put, want ik heb hem gegraven. En zo wordt de zaak opgelost. Er zijn in onze tijd en zeker ook in de maatschappij waarin wij leven zoveel van die conflicten. We hebben er een speciaal soort psychologie voor in het leven geroepen, de conflictpsychologie. Omdat er zoveel conflicten zijn in deze verlichte 20e eeuw. En er zijn vaak ook conflicten in gezinnen, in families, in een gemeente, in een kerk. Ach, noemt u het maar op. Zijn we er ook op uit in het licht van wat het woord van God van ons vraagt om alles te doen om de conflicten uit de weg te ruimen. Allereerst tussen broeders van hetzelfde huis. Allereerst tussen mensen van dezelfde familie. Maar zelfs kijk maar naar Abraham met mensen in deze wereld. Wordt ook daarin duidelijk, gemeente, dat wij een belijdenis hebben die zich fundeert op het onveranderlijke woord van God. Dat wij zoeken naar de vrede met alle mensen, zover dat mogelijk is, zoals de apostel Paulus dat zegt. Willen we de minste zijn? Of hebben we alleen maar rechten? En zijn we zo vergiftigd met de geest van de tijd, dat we het buigen voor God en voor elkaar verleerd hebben, omdat we rechten hebben? Abraham wilde de minste zijn. Wilde geven, lammer geven, toegeven. Ook dat hoort bij het onderwijs van het woord. Ook dat hoort bij het onderwijs van Christus. Kijk, en zo, terwijl alles uit de weg geruimd wordt, terwijl alles weer vlak wordt, en dat is tot eer van de Heere, zo wordt dat verbond gesloten. En dat verbond is in de schrift, u weet dat, een heel bijzondere zaak. Een verbond, vooral wanneer dat met een eed bezworen wordt en met een eed bevestigd wordt. Ja, dan roep je God tot getuige aan. Dan vraag je of de Heere je helpen wil om die eed te houden. Maar dan roep je ook de straf van God over je in wanneer je die eed zou breken. En vandaar dat het in de Bijbel zo telkens weer gezegd wordt, het zweren van een eed, het maken van een vriendschapsverdrag, dat is een uiterst plechtige zaak. Dat is een zaak die je voor Gods aangezicht moet houden. En vandaar ook die hele ceremonie met die lammeren en met dat bloed. Want daar lag dit in uitgedrukt, als die twee mensen op die bloedstraat tussen die stukken doorgingen en daar elkaar trouw beloofden, dat ze tegen elkaar zeiden, wel, als ik ontrouw ben aan mijn belofte, mogen het mij dan vergaan, zoals deze offerdieren, mogen dan de straf, de dodelijke straf van God mij treffen. En ook al is het zo, gemeente, dat wij vandaag niet veel eden meer zweren, daar moet u ook maar zuinig mee zijn. Toch is het zo dat allerlei beloften die wij aan elkaar afleggen, de kracht van een eed hebben. Onze belofte, zoals Abraham belofte aflegde aan deze Abimelech, zo hebben ook wij beloften afgelegd. Ik noem er zomaar een paar zonder volledig te zijn. Er zijn eden gezworen tussen u als man en vrouw. Toen u voor het aangezicht van de Heere in de dienst waarin u in het huwelijk trad, elkaar trouw beloofde, dat was als een eed voor het aangezicht van de Heere. U hebt een eed afgelegd toen u voor het aangezicht van de Heere uw ja-woord gaf aan de Heere en zijn dienst op het moment van uw belijdenis. U hebt uw eden afgelegd voor het aangezicht van de Heere toen u uw kindje ten doop hield. Of voor zover wij een ambt mogen bekleden, toen wij tot het ambt werden ingeleid. Hoe zit het met onze eden? Met de verbonden die wij sloten? Trouw zijn aan het verbond. Dat is niet alleen maar een zaak om, ja, omdat mensen dat van ons verwachten. Kijk, wanneer je getrouwd bent, dan verwachten mensen van je dat je trouw bent aan die belofte. Of wanneer je een lid bent van een kerk, dan verwacht de kerkenraad dat je trouw bent aan die belofte. Nee, dat zijn eden voor de Heere. Dat zijn eden waarin ook het element zit van zo mogen God mij straffen. Indien ik mijn eden breek. Denken we daar wel eens aan. Terwijl alle menselijke afspraken onder ons, ook in deze maatschappij, steeds minder waarde krijgen. Omdat God steeds meer uitgebannen wordt uit deze samenleving, wordt ook de trouw tussen mensen steeds minder. Want wie God verlaat, heeft smart op smart ook hierin te vrezen. Denken we eraan dat wij voor God verantwoordelijk zijn voor onze eden. Voor onze belofte. Daar kun je niet zomaar mee doen wat je wilt. Want het is de Heere die ons rekenschap vraagt. Wat hebt ge met uw eden en met uw beloften en met het beloven van trouw gedaan? Kijk, als dat op ons afkomt, gemeente, dan zullen we met al onze eden die we afgelegd hebben, heel zorgvuldig proberen te leven. En vooral, dan zullen we onze beloften en onze eden veel brengen voor het aangezicht van de Heere. Mijn belijdenis, de doop van mijn kinderen, Heere, ik heb u gezworen, trouw gezworen. Ik heb aan mijn kinderen en voor mijn kinderen beloofd dat ik ze voor zou leven en op zou voeden. En Heere, nu kan ik in eigen kracht die belofte niet houden. O, schraag gij op dat spoor mijn wankelende schreden. Want de naam van de Heere is met uw belofte en met uw trouw en met uw verbonden gemoeid. En wat een zegen is het dan, als je net als Abraham verbonden mag sluiten op grond van het grote verbond van God. Want kijk, dat is een trek, u vindt hem hier niet zo duidelijk uitgedrukt, maar die we in het geheel van de geschiedenis niet mogen vergeten. Abraham sluit een verbond hier met deze Abimelech. Afspraken worden gemaakt, plechtige beloften uitgesproken. Maar wat Abraham betreft is dat een verbond tegen de achtergrond van het grote verbond, het verbond met een hoofdletter, wat God met hem gesloten heeft. Genesis 17, ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. En dan mag Abraham voor zijn verbond en om dat verbond te houden, steeds de toevlucht nemen tot de verbondsgod. Heere, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. En dan ziet u tegelijkertijd ook wat een zegen het is dat de dingen zo lopen. Dat wordt door de Heere duidelijk bestuurd, door de God van het verbond duidelijk bestuurd. Want kijk, het is niet alleen zo dat Abimelech misschien wat onrustig wordt wanneer hij ziet dat Abraham met al zijn kudde en met al zijn haven en met al zijn knechten steeds maar groter wordt en groter wordt. Het is ook zo dat Abraham nog steeds woont als een vreemdeling in een vreemd land. En dat Abraham uit zijn knechten wel een aantal weerbare mannen naar voren kan brengen, zoals het verleden heeft duidelijk gemaakt. Maar dat Abraham toch betrekkelijk kwetsbaar is met al die kudden en al die schapen. En u zorgt de Heere ervoor dat er een verbond gesloten wordt. En dat Abimelech op zich neemt met zijn krijgsoverste Pichol om Abraham en Isaac te gaan beschermen. God bewaart zijn volk die als vreemdelingen wonen in deze wereld. En hij doet dat soms ongedacht en onverwacht, langs wegen die wij niet begrijpen kunnen. De Heere gebruikt Abimelech met zijn soldaten en zijn macht om niet alleen Abraham, maar straks ook Isaac tot in verre geslachten te beschermen. Daar zorgt de Heere voor. En zo ziet u dat het bij dat verbond van Abraham met Abimelech er ook om gaat. Dat Abraham van nu af aan met Isaac zijn zoon in rust en vrede voor een tijd mag wonen op het gebied van Abimelech. Want dat hoort er ook bij deze geschiedenis. Abraham en zijn nakomelingen krijgen bescherming in dit gebied. En dan moet u er maar op letten wat aan het slot van de geschiedenis zo aan ons voorhoudt. Dan staat er dat wanneer dat verbond gesloten is, dat Abraham die 7 ooilammeren geeft als een getuigenis dat hij de put gegraven heeft. En Abimelech stemt daarmee in. Ze mogen bij die put wonen. Die put, die is eigenlijk hun eigendom geworden. Dat is in het verbond met Abimelech vastgelegd. En dan krijgt die put een naam. Berseba. Dat kan 2 dingen betekenen. Berseba kan betekenen put van de eed. En zo wordt het hier in de Bijbel met nadruk gezegd. Het zou ook kunnen betekenen put van de zeven, een verwijzing naar die zeven schapen. Doet er niet toe wat precies de mening, de betekenis is. Waarschijnlijk is de bedoeling heel duidelijk dat het vooral gaat om de put van de eed die bij die zeven schapen gezworen is. Die put ontvangt vader Abraham uit de handen van Abimelech. Hij ontvangt voor het eerst een stukje Kanaan uit de handen van God. God laat daarin zien dat hij bezig is die belofte te vervullen. Nee, Abraham krijgt niet meteen de volle vervulling. Die heeft hij van verre gezien en omhelst. Maar de Heere laat zien, ik ben bezig de belofte te vervullen. Abraham, ik heb die belofte in één aspect vervuld, door je een zoon te geven, Isaac. En nu ga ik ook die andere kant van de belofte vervullen. Ik ga je het land geven. Ik ga je de put Berseba geven. Oh, het is maar een heel klein stukje grond. Maar het is toch een onderpand, een bewijs dat de Heere trouw zijn woord houdt. En dat Abraham deze put in het land van Abimelech ontvangt als het teken van de trouw van God. En dan mag u er ook nog bij bedenken dat Berseba, u weet het misschien, later de grens werd, de zuidgrens van Kanaan. Van dan tot Berseba toe, dan de grensplaats in het noorden. Berseba de grensplaats in het zuiden. God geeft de grenzen van Kanaan aan Abraham als een onderpand dat het land straks een deel zal zijn. Maar al heeft hij een stukje Kanaan, hij heeft heel Kanaan nog niet. Hij moet, het staat er met nadruk, als vreemdeling vele dagen wonen in het land van de Filistijnen. Nou, dat is een uitdrukking die een beetje dwars tegen de geschiedenis instaat. Want de Filistijnen waren er in die tijd nog niet. Die zijn pas in het land van Kanaan in Palestina gekomen, kort voor de intocht van Israël onder leiding van Jozua. Toen zijn de Filistijnen, of Palestijnen, dat is hetzelfde woord, uit Europa gekomen, want de Filistijnen waren lange blonde Europeanen. Ze zijn uit Europa gekomen, over Kreta, en uiteindelijk hebben ze zich aan de zuidkant van Palestina gevestigd. Maar u begrijpt het, het woord Filistijnen, al klopt het historisch misschien niet in deze hoofdstukken. Het is een aanduiding, zoals het al meer in de Bijbel gebeurt. Het is het gebied waar later, veel later, de Filistijnen wonen. Nu woont Abimelech er, maar het is het bekende gebied, zo lezen we hier al, wat later geclaimd werd door de Palestijnen, door de Filistijnen. Daar woont hij, Abraham, als vreemdeling, vele jaren. En u weet wat voor een klank dat woord Filistijnen heeft in het Oude Testament. Dat zijn de tegenstanders van Israël, dat zijn de onbesnedenen, dat zijn de vijanden van God en van zijn dienst. In zo'n wereld, in zo'n gebied moet Abraham leven, moet Isaac leven, moeten al hun kinderen leven, maar dan wel als vreemdeling. En ziet u, dat tekent de levenswijze van de aartsvaders en dat tekent de levenswijze van al de geestelijke kinderen van Abraham. Ieder die Abrahams kind wil zijn, zal moeten leren als vreemdeling te leven in het land van de Filistijnen. Want zo wordt Abraham ons ook in de brief aan de Hebreeën voorgesteld als een vreemdeling die in tenten woonde. En vreemdeling zijn betekent twee dingen. Het betekent dat je je niet met al die culturen en die geesteshoudingen die er zijn mag vermengen. Je moet een vreemdeling blijven. Het betekent ook dat daar je eigenlijke vaderland niet is. Vreemdeling zijn. Dat betekent vreemdeling zijn in deze wereld. Dat betekent afgescheiden zijn van de wereld. Of zoals Paulus het zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar bekeert u door de vernieuwing uws gemoeds. Zijn wij vreemdeling? Of voelen we hier ons op deze aarde zo ontzaglijk thuis? Dat deze wereld met alles wat ze te bieden heeft ons alles geworden is. Kijk, als het zo is dat we op deze aarde ons zo thuis voelen, dat deze wereld ons alles is en dat wat deze wereld te bieden heeft, heel ons denken, heel ons leven beheerst en bepaalt, dan zijn we geen geestelijke kinderen van Abraham. Want God roept zijn volk op om vreemdeling te worden. Er moet een breuk komen. Een breuk met deze wereld. De weg van de bekering. En is er dat in ons leven gekomen? Want dat betekent de bekering ook heel concreet. Een breuk met de wereld. Het betekent allereerst de droefheid over de zonde. De droefheid over je eigen zondige bestaan. Maar het betekent ook een haten en een vlieden van deze wereld en van de zonde die daarin woont. Is die breuk er gekomen? O, laat het toch nooit in ons leven genoeg zijn dat wij kind van Abraham zijn in die zin dat we gedoopt zijn. Er moet door wedergeboorte en bekering een breuk komen. Dat vreemdelingschap moet ingeleefd worden. Dan komen er breuken met de zonde. Dan worden er bruggen opgehaald. Dan gaan we God lief krijgen en zijn dienst lief krijgen. En de dienst van de zonde en van de wereld vlieden en haten. Is het er in ons leven? Want vanuit deze geschiedenis van Abraham wordt aan jonge mensen en aan ouderen toegeroepen. Wie heeft lust deze Here te vrezen? Ja, dat brengt bekering en vreemdelingschap met zich mee. Nou, hoe is dat mogelijk om als vreemdeling te leven op het land van de Filistijnen? En u denkt misschien in gedachten aan Lot, die andere die tot de kring van Abraham behoorde, die toch ook iemand was die de Here vreesde. Maar wat is het niet ontzaglijk slecht verlopen met Lot? Wat is er juist op het punt van het vreemdelingschap niet alles verkeerd gegaan? En hoe moeilijk heeft hij het niet gehad? Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel onder de gruwelen in Sodom. Inderdaad. En vandaar dat die roepstem tot de bekering en ook tot het afgescheiden zijn van de wereld en tot het vreemdeling zijn zo ontzaglijk nodig is. En weet je hoe dat alleen maar mogelijk is om als vreemdeling te leven? Wel, Abraham die kon, ook al had hij nu een periode van rust, meestal de pinnen van zijn tent toch niet te vast in deze wereld, in deze aarde slaan. En waar die ook was, ook hier in deze streek rond de put, Berseba, daar bouwde die de Heere een altaar. Want toen die man, die Abimelech met zijn krijgsovers de Pichol weggegaan waren, zo lezen we dat hij een bos plantte. Eigenlijk staat er een boom. Een tamarisk. Dat is een bepaalde hoge boom. In de Statenvertaling wordt het meestal met beuk aangeduid. Het is waarschijnlijk iets anders dan onze beuk. In elk geval, hij plaatst daar een boom. Dat is een gedenkteken. Zoals er wel meer van gedenktekens sprake is in de Bijbel. En hij liep aldaar de naam van de Heere, de eeuwige God aan. We zullen het zich ons zo voor moeten stellen. Abraham groef daar een put naast die waterput. En hij zette daar een boompje in. En die boom die groeide, die werd tot een grote boom, tot een bos als het ware. En daar bouwde Abraham een altaar, een vast altaar in Berseba. En daar riep hij de naam van de Heere aan. Hoe heeft Abraham zijn vreemdelingschap doorleefd? zijn afgescheiden zijn in het land van de Filistijnen, wel hij bouwde gedenktekenen, die boom, dat bos, aan de trouw van God. En hij kende een biddend leven, een knielend leven. Hij riep de naam van de Heere aan bij het altaar. Kijk, en dat is nu het geheim van het ware christenleven. Dat wij gedenktekenen oprichten, ik bedoel dat niet zo letterlijk, maar toch gedenktekenen oprichten van wie de Heere is. Dat wij niet vergeten, zoals de psalmdichter dat zegt, wie de Heere is. En dat wij het leven kennen van het gebed, het aanroepen van de naam van de Heere. Het gaan in de binnenkamer. Het smeken, het zoeken van het aangezicht van God. En dat we het leven bij het altaar kennen. En het altaar spreekt van verzoening, wijst heen naar de Heere Jezus, naar het bloed van Christus. Kijk, dat zijn de dingen. Gedenken aan wie God is en geweest is. Het kennen van de verborgen omgang met de Heere. En het leven bij het altaar. Dat zijn de dingen die nodig zijn. Om te kunnen leven als vreemdelingen. Dat betekent dat we God moeten leren kennen. Onszelf leren kennen. Christus leren kennen. God in zijn grootheid en in zijn majesteit. Onszelf in onze vloekwaardigheid. En Jezus in zijn lieflijkheid en in zijn genade. En alleen door die oprechte kennis zul je het kunnen leren vreemdeling te zijn. Verstaan we daar iets van? Als dat toch alleen maar klanken voor ons zijn, gemeente, dan is het zo nodig dat we bij het altaar knielen, als ik het met de beelden van de tekst mag zeggen. En dat we de binnenkamer ingaan en gaan smeken, o God, leer het mij, wees mij de zondaar genadig. Leven bij het altaar, als we het wel mogen kennen, is dat zo'n gezegend leven. Vooral omdat u leest en hij riep de Heere, de eeuwige God aan. Dat is een naam van de Heere die we tot nu toe in het boek Genesis nog niet tegengekomen zijn. U ziet, er is een zekere verdieping in het leven, geestelijke leven van Abraham. Dat ziet u vooral in het feit dat hij steeds nieuwe namen van God uitspreekt. Hij heeft de Heere nu ontmoet als de eeuwige God. Als de eeuwige God die eeuwig dezelfde blijft en die niet verandert. En wat zal dat voor Abraham een wonder geweest zijn. In die pijnlijke ervaring dat hij Hagar uit moest drijven. Dat hij nu ervaren mag dat midden in het land van de Filistijnen God voor hem zorgt. De eeuwige God. Die toch niet laat varen de werken van zijn handen. En is dat het niet vaak wat in het leven van ieder die de Heere kennen mag overblijft. Te midden van alle vragen, te midden van alle verleidingen van de wereld, te midden van alle strijd en de influisteringen van de Satan. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Als je daar te midden van de strijd en te midden van de duisternis en de dorheid weer eens een ogenblik op mag zien, de eeuwige God. Gij blijft dezelfde. Ja, en die eeuwige God, daar heeft Mozes, die deze boeken zo geschreven heeft, ook van mogen zeggen. Die eeuwige God, zij u ten woning. Slot van het boek Deuteronomium. De eeuwige God, zij u ten woning. En van onder eeuwige armen. Zelfde naam wordt daar gebruikt, de eeuwige God. Kijk, en dat mag deze Abraham hier ervaren, dat God hem een woning is. God heeft hem een woonplaats bereid daar bij Berseba, te midden van de Filistijnen. God heeft hem een woonplaats bereid waar hij schuilen mag. Want te midden van de Filistijnen mag hij de naam van de Heere aanroepen, van de eeuwige God. Wat een wonder als dat er in ons leven is. Dat we mogen weten dat God onze woning is. En dat God ons tot een schuilplaats geworden is. Waar ons hart steeds toevlucht mag vinden in smart. Dat God ons een plaats bereid heeft. Te midden van de volken. En dat de Heere ook nog weet waar we wonen. Ja, dan zeg je. Heere, wat hebt u gezorgd. Dat ik in vrede leven mag. Dat ik een plaats toegewezen kreeg door u. Dat ik een bidvertrek mag hebben. Waar ik u aan mag roepen. Dat u me een plaats, een gezin, een familie, een kerk. Alles bereid hebt. Om zo voor mijn tijdelijk en eeuwig welzijn te zorgen. Ja, dan ga je begrijpen wat dat betekent. De eeuwige God tot een woning. En van onder eeuwige armen. Daar heeft Abraham iets van ervaren. Ja, we mogen nog één kleine stap verder gaan. En zeggen die eeuwige God. Die heeft zichzelf als de eeuwige God geopenbaard in Christus Jezus. Want van Jezus Christus wordt gezegd. Dat hij de eeuwige God is. Of misschien nog duidelijker. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. Hij is de eeuwige Zoon van God. Gij blijft dezelfde. En daarom krijgt Gods kerk hier op aarde een plaats. Ruimte toegemeten. En ze zullen straks het eeuwige Kanaan ten volle bezitten. De schoonste plaats wordt dan met ruime snoeren, meetsnoeren afgemeten. Ja, dan is dat wat ze hier in beginsel mogen bezitten. Een voorsmaak, een heenwijzing naar de volle vervulling van Gods belofte. Waarin God alles zal zijn en in alle. Als het hemels Kanaan hen eeuwig wordt toegemeten. Wat zal dat zijn? Voor allen die de Heere vrezen. En zo echte geestelijke kinderen van Abraham zijn. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wij erkennen uw grote naam, dat u ons vanmorgen bijeenbracht en ook dit eenvoudige gedeelte van uw woord deed overdenken. Heere, laten de vele en velerlei lessen die hierin liggen ook door uw geest worden toegepast. En wil u geven dat wij mogen leven. Als Abraham, als vreemdelingen, biddend bij het altaar, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ja, dat er uit dat geslacht ook velen mogen zijn die u gaan zoeken en zich tot u de Heere bekeren. Heere, ontferm u over ons allen. Ga met ons, breng ons veilig thuis en wil vanavond ons allen weer hier bijeen brengen wanneer we samen hopen na te denken over het eeuwige leven. Heere, bereid ons voor deze dienst en schenk ons uw genade. We vragen het om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden en in de dankzegging voor al het goede uit genade. Amen. Psalm 84, het zesde vers is onze slotzang, want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en eer geven. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.